In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag gaan we het hebben over deep democracy. Over conflicten, polarisatie, leiderschap, interventies in ingewikkelde situaties, groepsdynamiek, noem het allemaal maar op. En daar hebben we de specialist van Nederland voor op de bank gekregen en dat is Frank Weijers. Frank.
Dank je voor deze.
Vond je het wat?
Ja, nou, een veelbelovende introductie. Leg de lat maar hoog, hè, zou ik zeggen.
Nou, je zit hier niet voor niks. Ja. Hartstikke leuk dat je er bent. We hebben elkaar al veel aan de telefoon gesproken. Zeg ik dat goed? Veel gesproken, telefonisch. En ik was afgelopen dinsdag, lag ik heerlijk op het strand in Egmond aan Zee. Het was een bloedhete dag. En toen zegt mijn vrouw, wat ben je in godesnaam aan het doen? Ik zeg, nou, Frank Weijers die komt bij mij op visite. En die heeft een paar boekjes geschreven. Die zien er klein uit. Ik dacht, wat een kleine boekjes. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal meer dan 100 pagina's. En had ik er toch best nog wel even een klus aan om het allemaal te lezen. En daarnaast moest ik onder een paar pagina's even stilstaan van wat vind ik daar nou van. Dus daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Hey, voordat we gaan kijken wat is deep democracy en wat kunnen we daarmee, even naar Frank Weijers. Na de middelbare school zag ik dat jij een onderwijsbevoegdheid hebt gehaald, staatskunde of zoiets.
Ja, het is leuk zeg om in dat verleden te duiken. Ja. Het voelt als een vorig leven.
Is dat zo?
Ja, ik heb ooit economie gestudeerd. Ja. Staathuishoudkunde heet dat dan officieel, algemene economie.
Oh ja.
En ik heb een aantal jaren in het middelbaar onderwijs gewerkt. Daarna op een leraaropleiding. Bekwaamd in de vakdidactiek. Dus vooral, hoe breng je dit over aan andere mensen? Hoe doe je dat? De pedagogische kant ervan. En, ja. Op een goed moment ben ik me steeds meer bezig gaan houden met het scholen van docenten eigenlijk.
Dus okay. Ik was je even kwijt. Je keek altijd naar zo'n opleidingsverhaal. Wat heb je gedaan? En ik zag ook op een gegeven moment een soort gap in je verhaal. Want je had nog proprietaire politicologie gedaan.
Ook nog, ja.
Waarom ben je ermee gestopt?
Nou, omdat ik vond dat ik te veel tegelijk aan het doen was.
Okay.
Ik was aan het afstuderen met economie. Ik ben met een proprietaire politicologie begonnen. Ik werkte inmiddels 2 dagen in het onderwijs. En dat deed ik allemaal op 3 verschillende plekken. Dus ik crosste het land ook nogal door. Toen dacht ik, nou, ik moet er misschien maar even iets meer lijn inbrengen. En dat heeft ertoe geleid dat ik een paar jaar in het middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo heb gewerkt.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk naar een lerarenopleiding overgestapt. En van daaruit ben ik in de nascholing van docenten terechtgekomen. En vervolgens ben ik, omdat ik dacht, ja, maar ik wil dat wat ik doe echt effect heeft in de praktijk. Ik dacht, dan moet ik bij die schoolleiders zijn. Dus ik ben bij een onderwijsadviesbureau, destijds Interstudie heette dat, ben ik gaan werken in Arnhem. En daar gaven trainingen aan schoolleiders. En zo had ik het idee, het doet er iets meer toe wat ik doe.
Ja.
En van daaruit ben ik steeds geïnteresseerder geraakt in wat gebeurt er eigenlijk als mensen in groepen bij elkaar komen. En ja, wat doen ze dan eigenlijk met elkaar? Hoe effectief of hoe ineffectief is dat eigenlijk? Ik vond het vooral ineffectief. Ik vind dat mensen slecht met elkaar praten over het algemeen. Zich niet goed uitspreken, niet goed naar elkaar luisteren. Conflict kunnen we over het algemeen niet zo heel goed met elkaar hebben. En conflict heeft een beetje een slechte naam gekregen.
Precies, ja.
Als gedoe en ruzie. Ja. Maar conflict is eigenlijk in feite gewoon samen verschillen. Nou, hoe leuk is dat, zeg ik. Maar dan moet je het wel goed doen. En dat doen we over het algemeen niet zo goed. Dus ik werd daar enorm door getriggerd. Ik ben daar veel over gaan lezen, veel training in gaan doen. Van alles over gaan leren. En steeds meer met dynamiek in groepen gaan werken. En toen kwam, ik denk een jaar 15, 16 geleden, kwam Deep Democracy op mijn spoor. Een filosofie en een serie methodieken om te zorgen dat mensen betere gesprekken gaan voeren. Dat ze op een veel productievere en plezierige manier met elkaar in conflict kunnen komen. Dus samen kunnen verschillen en die verschillen kunnen benutten. En hoe mensen dan in groepen met elkaar, als ze dat allemaal doen, ook veel betere en inclusievere, rijkere besluiten kunnen nemen.
Ja. Want, en dat is deep democracy.
Dat is eigenlijk deep democracy. Ja. Hè? Om even die twee termen die erin zitten, die twee woorden die in die term zitten, te verklaren. Zo, democratie gaat niet over de meerderheid beslist, zoals wij vaak denken. Hè? Mm. Zoals het ook vaak uitgewerkt wordt in de politiek bijvoorbeeld. Maar democratie is echt de stem van het volk. En dat betekent dat we alle stemmen proberen te horen. Dus zowel mensen die harder hun stem laten horen, maar ook mensen die wat stiller zijn en die nu vaak wat wegvallen. Meerderheden goed proberen te horen, maar ook minderheden goed proberen te horen. En ja, op basis daarvan met elkaar verder proberen te komen, betere besluiten te nemen. En het diep in deep democracy gaat er eigenlijk over dat wij denken in onze cultuur vaak dat alle slimme dingen die we tegen elkaar zeggen heel bepalend zijn voor de afloop van processen. Mm-hmm. Maar het gaat ook over de emoties die daar een rol in spelen. En soms zijn die eigenlijk nog veel belangrijker. Dus
ja. En dat, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want jij wordt ingevlogen om een groep te helpen met de dynamiek.
Ja.
En je noemt jezelf facilitator of zelfs in het Nederlands facilitator.
Ja, hoe heet dat dan? Dat is best een goede betiteling daarvan. Ja. Dus ik faciliteer eigenlijk groepsprocessen. Dat betekent dat ik, als ik kijk naar hoe mijn werk in elkaar zit, zo een stukje van mijn werk bestaat uit het trainen van andere mensen om dit werk te doen. Dat doe ik als geassocieerd partner bij Human Dimensions. Dat is voor mij heel fijn, want ik hou niet zo van het geregelde omheen. Dus daar worden de trainingen worden geregeld en ik krijg daar mensen die dit facilitatiewerk zelf willen doen, dus die leid ik daarin op. En daarnaast, want dat vind ik heel erg belangrijk en ook leuk, wil ik zelf met mijn voeten in die weer barstige praktijk staan. Ja. Dus ik heb ook veel te maken met groepen waar spanning is, waar conflict is. Maar ook groepen, gewoon teams, management teams, whatever, hele organisaties soms, waar gezegd wordt, we willen eigenlijk zorgen dat we dat potentieel is wat beter benutten. Dat we die verschillen beter benutten.
Voelen ze die behoefte?
Ja, vaak voelen ze die behoefte vanuit een probleem.
Precies.
Dat is het interessante. Dus ik krijg niet zo heel vaak de vraag van, wij zouden ons potentieel eigenlijk eens wat beter willen benutten. Maar de vraag begint heel vaak bij, we hebben wat last van spanning en gedoe de laatste tijd. We hebben het idee dat we niet zo vruchtbaar meer samenwerken. Kun je eens met ons daarover in gesprek gaan? Of we hebben een hooglopend conflict. Dat komt ook nog eens op mijn pad. En een hooglopend conflict kan betekenen, we vechten elkaar de tent uit. Of er vallen pijloze stiltes. En we zeggen eigenlijk niet meer tegen elkaar wat we moeten zeggen.
Ja,
waardoor je niet alleen een inefficiënte manier van samenwerken hebt, maar die is ook heel onplezierig.
Ja. Ja.
En ik denk overigens, want het is een mooie vraag die je stelt, van komen ze nou met zo'n vraag? Ik denk dat het voor heel veel organisaties goed zou zijn om te zeggen, we hebben heel veel kwaliteiten en talenten in huis. En dan is de vraag te stellen, benutten we die eigenlijk wel heel goed? Doen we dat nou op een goede manier?
Ja, maar inderdaad, dat verwachten denk ik al. Van is het nou, terwijl het ik vind het een hartstikke mooie methodiek. Ik ben zelf mediator geweest een tijd, dus daar zag ik wel een hoop overlapping ook wel in. Maar inderdaad, je wordt vaak als brandweerman ingehuurd omdat de poel in de fik staat.
Ja.
Terwijl eigenlijk zou dat, je hebt allemaal, ik zag ook in jou op jouw LinkedIn al die trainingen die je deed, waarin bijvoorbeeld de woorden liefdevol en zo allemaal naar voren kwamen. Toen dacht ik, wat een positief mensbeeld en wat kun je nou voor mooie dingen voor doen zonder dat er de problemen al zijn? Of zo. Je zou dat al veel eerder in kunnen zetten, maar ik kan me voorstellen dat je daar niet meteen voor ingevlogen wordt.
Nee, dat is wel interessant wat je zegt. Ik bedoel, er is werk zat. Laat ik daar even mee beginnen. Want het is, kijk, de wereld zit vol conflict en gedoe. En dus er is heel veel te doen. Maar het zou zo mooi zijn als we ook op een andere manier daarna gaan kijken. En zeggen, hoe kunnen we nou, hoe kunnen we dat nou eens wat beter inzetten? Ik vind het zelf wel grappig hoor. Zo, er komt straks na de vakantie weer een nieuw schooljaar aan. Dat is altijd voor mij een moment dat ik op een paar plekken tegelijk ingehuurd word.
Ja.
Want dan wordt gezegd, een nieuw schooljaar begint. Bijvoorbeeld in een school dan. Hè? Dan is het echt een begin van, dan hebben we al die medewerkers bij elkaar. Kom jij nou eens even een inspirerend verhaal houden?
Ja.
We willen eens even dat daar goed wat energie in komt te zetten. En denk ik, vind ik een fantastisch goed idee.
Want dat is niet vanuit een conflict, dat is vanuit een open vraag eigenlijk.
Zeker, okay. En ja, ik denk het is ook wel mooi om in de ongoing business daarna je steeds goed realiseren van, goh, wat lopen we toch tegen veel dingen aan waarin we ontzettend veel energie verspillen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, hè, ik vind dat in heel veel organisaties, er wordt veel te veel vergaderd. En als er vergaderd wordt, doen we het ook nog eens hartstikke ineffectief. Er zijn heel veel vergaderingen waarvan een meerderheid vast en zeker loopt te denken, ik wou dat ik hier niet bij zat.
Zeker.
En denk, ja, dat moet toch heel anders kunnen. En het kan ook heel anders.
Ja, ja. En wat doe jij, Frank? Want ik kan me voorstellen, je hebt het veel over, nu even over het onderwijsveld. En daar liggen ook een groot deel van jouw roots. Maar het gaat ook veel verder, denk ik, dan het onderwijs.
Jazeker.
In feite gaat het over alles? Of,
ja, als ik zie wie mijn klanten zijn. Dat is onderwijs, dat is zorg, politie, veiligheidsregio's, gemeenteraden werken.
Nou, daar wou ik eigenlijk even naartoe. Maar daar kom ik straks op, over die politiek. Want dat vind ik natuurlijk weer hartstikke interessant. Maar wat wou ik nou vragen? Al lezende in die boek heb ik ze al laten zien. Now We're Talking. Deep Democracy in Actie. Conflict en Polarisatie.
Ja.
Is natuurlijk dit moment volgens mij ook helemaal boeiend. En leiding geven met Deep Democracy. Ik zou me voor kunnen stellen dat je daar niet 1, 2, 3 helemaal in thuis bent.
Ja.
Oftewel, wat ik kan me heel goed voorstellen dat je daar mensen in kan trainen.
Ja.
Maar jij geeft ook keynotes.
Ja.
Wat doe je dan in zo'n keynote? Wat hebben mensen eraan als jij na 3 kwartier zwaaiend met applaus de deur uitgaat?
Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ik vind een goede keynote is niet alleen dat mensen 3 kwartier of 1 uur vreselijk naar hun zin hebben. Dat vind ik niet zo ingewikkeld. Dat hebben ze wel. Maar een goede keynote zorgt ervoor dat er daarna ook iets in actie omgezet wordt. Dus ik vind dat ik faal als dat niet gebeurt.
Okay.
En dat betekent dat ik mezelf ook echt altijd opleg om te zorgen dat er een aantal interactieve momenten in zitten.
Ja.
Waarin je, als je zo naar de keynote kijkt, het levert je altijd op dat je zo 2, 3 heel praktische tools tot je beschikking krijgt waar je direct mee aan de slag kunt.
Oké.
En waar je ook direct mee aan de slag wil gaan.
Ja.
Dat is natuurlijk belangrijk. Hè?
Ja.
Want het is vaak zo, we hebben de keynote en daarna gaat iedereen weer over tot de orde van de dag.
Precies.
Dat is precies wat ik niet wil. Ik vind prima dat ze overgaan tot de orde van de dag, maar wel met iets nieuws wat ze direct kunnen gebruiken, waarvan ze ook zeggen, god, het helpt ons nou echt verder. En dat is ook wel de ervaring die ik ermee heb.
Oké, ja. Je zit steeds de bal voor het doel, want dat wou ik vragen. Je hebt eindeloos ervaring ondertussen op dit terrein. Wat is nou jouw, als je heel eerlijk bent, we zitten hier nou toch onder ons,
ja,
je effectiviteitsscore, om het zo maar te noemen. Wat denk je daarvan?
Ja, ik heb altijd de ambitie dat ik meer wil. Dat is natuurlijk wel lastig. Het is ook wel fijn om tevreden te zijn natuurlijk met wat je hebt. Zo een hoop dingen in mijn leven ben ik echt wel tevreden mee. Maar zo in mijn werk, als ik dit doe, ik wil eigenlijk altijd wel meer. En ik wil meer omdat wij in een wereld leven waarin we die goede gesprekken gewoon eigenlijk niet zo voeren. En daarin heel veel kwijtraken met elkaar.
Ja.
Dus ik ben ook, ja, ik ben nu 67. Ik ga nog minstens 30 jaar door.
Tuurlijk.
Ja, ik heb het ontzettend aan de zin. Zolang ik de energie heb, blijf ik dat doen. Maar ik merk wel, voor mij is ontwikkeling is zo ongeveer het allerbelangrijkste in het werk wat ik doe. Dat betekent dat ik voortdurend op zoek ben naar, hoe kunnen we dit nog beter doen? Hoe kunnen we het nog beter doen?
Ja.
En dat beter zit hem voor mij vooral in, hoe kan ik nog beter zorgen dat mensen die hiermee in aanraking komen, hier ook echt direct actief mee aan de slag gaat. Dat het echt direct iets gaat betekenen. Dat er direct winst in zit.
Ja, ja. En hoe zou je de winst omschrijven als jij voldoende geweest bent?
Dan vind ik dat de winst erin zit dat de mensen de beschikking hebben over een, om te beginnen, 2, 3 tools die ze direct kunnen toepassen. Echt heel praktisch.
Ja.
Dat ze zo enthousiast zijn dat ze zeggen, en dat ga ik ook doen ook. Ik ben benieuwd hoe dat in mijn omgeving uitpakt als ik dat nou toepas. En wat ik nog veel mooier vind is, als ik in een organisatie kom en ik hou een keynote, dan vind ik het nog mooier als mensen dat soort ervaring ook met elkaar gaan uitwisselen.
Ja.
Zodat dat samen daarvan leren ook nog veel meer aangezet wordt.
Ja.
Dat is ook wel wat ik in alle... Ik heb toevallig net vanmorgen een voorgesprek gehad voor een keynote die ik begin september ga houden.
Mm-hmm.
Dat is iets wat ik enorm probeer aan te zetten. Het is leuk wat we daar gaan doen, maar het moet direct een vervolg hebben. Leuk is niet genoeg. Het moet echt gaan over... Het mag leuk zijn, het mag inspireren. Maar het moet in beweging zetten. Echt in beweging, in actie. Taal verschuiven met elkaar is niet genoeg. Er moet ook in gedrag iets gebeuren.
Ja, ja, duidelijke zaak. Laten we eens proberen er een beetje op in te gaan. Ik zei al, toen ik daar om het strand lag, af en toe kriebelde het bij mij. Heeft met alles met mij te maken natuurlijk.
Het was ook een warme dag, hè?
Het was ook een warme dag. En een van de dingen die je zegt is, je legt veel de nadruk op het horen van de minderheidsstem of zo, hè? Dat snappen we denk ik allemaal. Je hebt gelijk. Dat is ook in democratie, in de politieke zin natuurlijk altijd een voorwaarde. Het is niet alleen maar de meerderheid beslist, maar luister ook naar de minderheid. En eigenlijk is volgens mij een beetje je stelling achter het hele verhaal dat die minderheidsstem vaak te weinig ook gewoon wordt gehoord. En dat je daar ook respect voor moet hebben en er open voor moet staan, omdat dat nieuwe inzichten kan geven.
Ja, en dat die minderheidsstem zich soms heel moeilijk laat horen.
Precies.
En dat we ons dat ook moeten realiseren, dat er in teams, in organisaties, mensen zijn die veel stiller zijn, veel introverter, die bijvoorbeeld ook in de rangorde, de ranking wat lager staan, het daardoor moeilijk vinden om zich uit te spreken. Soms ook denken, goh, ik heb een afwijkende mening, maar wat zou mijn baas daarvan vinden? Ja. Misschien krijg ik dan wel geen vaste aanstelling eind van het jaar als ik nu mijn stem laat horen. Of misschien vindt de rest van het team het stom als ik dit zeg, omdat ik een afwijkende mening heb. Dus het creëren eigenlijk van een context waarin mensen zich wat makkelijker, wat vrijmoediger uitspreken. Hè? Ik vind dat wel een mooi woord om zo te gebruiken. Zo je vrij voelen om te zeggen wat je wil zeggen.
Ja.
En als je niet helemaal vrij voelt, kun je dan de moed bij elkaar rapen om dat toch te doen? Dat vind ik ook ontzettend belangrijk. In heel veel contexten is het echt moeilijk voor veel mensen om zich echt goed uit te spreken.
Ja, dus je zegt eigenlijk de voorwaarden die je al moet creëren als je daarmee aan de gang gaat, is het zorgen voor veiligheid.
Ja, en
veiligheid.
Ja, zeker. Maar veiligheid is natuurlijk een ingewikkeld begrip.
Zeker.
Dus ik ervaar ook steeds welke twee kanten eraan zitten. Hè. Er wordt ook veel misbruik gemaakt van het woord veilig, onveilig. Zo van, het is hier te onveilig, ik ga hem hier niet uitspreken. Dat eromheen. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk, als het echt gaat over veiligheid in een groep, dat er ook is. Dat mensen zich op hun plek voelen, oké voelen om zich uit te spreken.
Ja.
En ik vind echt dat in heel veel organisaties, daar ontbreekt het eraan. En dan laten we heel veel liggen.
Ja, en hoe analyseer je dat dan als jij binnenkomt? Of hoe zie je dat?
Dat zie ik niet zo makkelijk. Ik ervaar het wel vaak. En ik ervaar het bijvoorbeeld als ik met een groep aan het werken. In een keynote kan ik het niet zo goed zien. Dan heb ik veel te veel mensen voor mijn neus. Maar als ik zo met een groep aan het werk ben, en ik ben zo een paar uurtjes met ze aan het werk, dan begin ik wel in de gaten te krijgen. Sommige mensen laten veel van zich horen, andere weinig. Sommige hoor ik helemaal niet. Daar moet ik veel meer moeite voor gaan doen.
Ja.
En dat ik ook wel een gevoel erbij krijg van hoe makkelijk is het om je hier uit te spreken. Dus dat zijn wel dynamieken die ik toch wel zo ongeveer in iedere organisatie tegenkom.
Ja. En je zegt dan volgens mij ook daarin van respecteer ook die minderheidsstem of die vaak ongehoorde stem. Maar wat als nou die ongehoorde stem... Kijk, ik schakel eens even naar het kader van polarisatie naar de politiek. Ja. Hè? Kijk, er is een deel van Nederland wat nu zegt. We hebben zelfs een omroep, dat heet Ongehoord Nederland. Hè? Die voelen zich allemaal ongehoord.
Ja.
En stel nou... Volgens mij is dat ook wel een beetje zo. Die ongehoorde stem, die zit vol met racisme, seksisme, onwaarheden. Daar moeten we ook even naar kijken, naar dat woord waarheid, denk ik. Wat doe je daar dan mee? Want het kan heel abject zijn, om maar even in de termen van onze advocaat dingen te blijven. Weet je.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou, wat je zegt roept wel gelijk een paar dingen bij me op.
Snap ik.
Het is... Kijk, het is sowieso heel belangrijk, vind ik, om in groepen altijd uit te leggen. Gehoord worden en je zin krijgen is niet precies hetzelfde. Dat is het eerste. En er zijn natuurlijk wel groepen mensen in onze samenleving en binnen organisaties die zeggen, als ik mijn zin niet krijg, voel ik me niet gehoord. Dus ik voel wel met regelmaat de noodzaak om even het verschil tussen die twee uit te
leggen. Ja, dat is wel een leuke, ja. Dit moet maar een quote worden, denk ik.
Ja, dat is wel een belangrijke, ja, om je goed te realiseren.
Ja.
Nou, het tweede is, als ik met groepen werk, heb ik altijd een stuk of 5 werkprincipes. En een van die werkprincipes is, iedereen is welkom, maar niet elk gedrag. Dat is niet aan mij als facilitator om dat te bepalen, maar dat bepaalt een groep zelf. Dus wat ik doe met groepen waar ik langer mee werk, is dat ik gebruikmakend ook van juist van de methode van Deep Democracy het gesprek met hen voer over welk gedrag is nou wel acceptabel van jullie en welk gedrag is niet acceptabel van jullie.
Maar ga je dan niet juist dan ook die minderheidsstem meteen afsnijden?
Nee, die ga ik er echt bij betrekken.
Ja?
Omdat voortdurend bij elk besluit wat genomen wordt, ik doe even de korte versie.
Ja,
hè?
Ja.
Want laat ik zo zeggen, als wij mensen trainen in hoe neem je inclusieve besluiten, dan zijn we een paar dagen in een training bezig. Maar als ik nou de korte versie doe, dan zeg ik, bij besluitvorming kijken we altijd naar wat wil de meerderheid. En dan vervolgens gaan we bij de minderheid ophalen, wat hebben jullie nodig om met dit besluit mee te gaan. Ik zal je even een klein voorbeeldje geven. Misschien is dat ook voor de mensen hier naar luisteren wel handig. Stel je bent met een steeds groter wordend gezin, woon je in een huis wat een beetje te klein begint te worden. En het gesprek ontstaat met elkaar, gaan we verbouwen of gaan we verhuizen? En nou, daar hebben we het over met elkaar. We zeggen, ja, dat moet wel een beetje een gezamenlijk besluit worden. En dan, ja, op een goed moment hebben we alle argumenten uitgewisseld en dan wordt er gestemd. En stel, we zijn met z'n 10 en 7 mensen van die 10 zeggen, nou, wij willen wel graag verhuizen. En 3 zeggen, nee, we willen liever verbouwen. Wat ik dan doe, is dat ik zeg, dus even een beetje eenvoudig voorbeeld, dat ik zeg, nou, een meerderheid wil verhuizen, een minderheid wil verbouwen. En dan vraag ik aan mensen met die minderheidsstem, wat heb je nou nodig om mee te gaan in het besluit dat we gaan verhuizen? En dan zou het kunnen dat iemand zegt, nou, wat ik nodig heb is, als we gaan verhuizen, we zijn lid van allerlei clubjes en dingen hier in de buurt. Dus als we gaan verhuizen, wil ik binnen een straal van 3 kilometer bijvoorbeeld verhuizen.
Ja.
Ja.
Ja? Ja.
Nou, zo haal ik wijsheid van de minderheid op, die ik vervolgens aan het meerderheidsbesluit toevoeg.
Ja.
Dus dan zeg ik, nou, we gaan verhuizen, wetende dat dat binnen een straal van 3 kilometer is.
Ja.
En dan kan bijvoorbeeld de volgende zeggen, nou, ik wil wel verhuizen, maar we hebben een extra budget van 2 ton. Ik wil niet dat we dat overschrijden. En dan komt erbij, we gaan verhuizen, wetende dat dat binnen een straal van 3 kilometer is, wetende dat we een budget hebben van maximaal 2 ton. En zo verrijken we het besluit en zorgen we dat iedereen op die manier ja kan gaan zeggen tegen dat besluit. Dat is eigenlijk de essentie ervan.
Okay. Ja,
en dat doen we met zoiets eigenlijk op dezelfde manier.
Ja, ja, ja. En een ander ding wat mij opviel was, ik raakte het al even aan, de waarheid.
Ja.
Je zegt een aantal keren ook in eigenlijk alle 3 de boekjes van een van de basisprincipes is, niemand heeft een monopolie op de waarheid.
Ja.
Dat vond ik een lastige, Frank.
Ja, dat is ook een lastige.
Ja, want kijk, als we nu naar bijvoorbeeld de polarisatie in de politiek kijken, of dat heeft ook zijn uitwassen in mijn gezin of weet ik het wat, een hele grappige vond ik. Ik had laatst, hoe heet die mevrouw van de BBB, Caroline van der Plas, die dan roept, ja, alle wetenschappers zeggen wel dat gedoe over die CO2, maar het volk, want ze spreken altijd voor het volk, heeft allerlei onderbuikgevoelens en die onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens.
Ja.
Punt. Dan denk ik, we zitten in een democratie dankzij de verlichting, dankzij de reden, de Rousseautjes en... En toen was het, we zijn nou eens af van dat onderbuikgevoel, oftewel we zijn af van het geloof. We gaan naar een waarheid zoeken.
Ja.
En natuurlijk is die nooit helemaal absoluut.
Nee.
Maar wat hebben we nog voor discussie met elkaar als het gaat om deze gepolariseerde samenleving in de politiek, wanneer de feiten, wat dan in mijn rationele brein een soort waarheid is, niet meer gehonoreerd wordt.
Ja, ik maak echt een strikt verschil tussen feiten en interpretaties. Dus om een eenvoudig voorbeeld te geven, ik kan op een thermometer zien, stel dat die hier zou hangen, dan zeg ik, oh, het is hier 21 graden. Dat kun je feitelijk vaststellen. Daar hebben we meetinstrumenten voor. Dus dan kun jij zeggen, ik vind het warm. En ik kan zeggen, ik vind het aan de frisse kant.
Beleving.
Ja. Dat zijn verschillende belevingen.
Ja.
Als ik het heb over niemand heeft een monopolie op de waarheid, dan zeg ik, deze werkelijkheid van 21 graden beleven jij en ik op een verschillende manier. Dat is goed om dat uit te wisselen. Dus we kunnen niet zeggen, het is warm of het is fris of het is koud. Maar er zijn verschillende ervaringen mee. Nou, dat is met allerlei thematieken is dat ook zo. Hè? Ik heb bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, niet zo lang geleden, in december, heb ik een gesprek gehad met een heel diverse groep over het thema, moet er een algeheel vuurwerkverbod komen? En daar zaten mensen die vanuit hun emoties van alles en nog wat vonden. Daar zat een heel bezorgde ouder bij, daar zat een ambulancemedewerker bij. Maar er zat bijvoorbeeld ook een middenstander bij, die de laatste twee weken van december veel geld verdient aan het verkopen van vuurwerk.
Ja.
Nou, al die mensen hebben zo hun emoties daarbij en hun manier om te kijken naar die thematiek.
Ja.
En wat wij doen vaak, is dat wij vanuit één kijkrichting kijken naar een vraagstuk. Maar er zijn meerdere kijkrichtingen. En dat vind ik enorm belangrijk in gesprekken. Als je een goed gesprek wil voeren, moet je je met elkaar eerst realiseren, er zit heel veel emotie op die zorgt dat wij op een bepaalde manier kijken. Het tweede is wat je moet realiseren is, ik heb mijn kijkrichting, maar er zijn veel meer kijkrichtingen. Dus voordat ik een mening heb en een standpunt inneem, is het goed dat ik me dat realiseer.
Ja.
Dus in het faciliteren van gesprekken maak ik daar ook veel gebruik van. En dat staat haaks op wat ik toch in maatschappelijk zie, maar ook in heel veel organisaties zie gebeuren. Ja. Mensen hebben gewoon vrij snel een mening en een standpunt en gaan dan tegenover elkaar staan en elkaar bevechten.
Je moet dat heel mooi in je boekje van ga niet in debat, maar ga in dialoog.
En je mag van mij, ik heb niks tegen een goed debat. Maar ga nou eerst eens in dialoog.
Ja.
Dus de volgorde vind ik zo van belang. Ja, dus ga eerst nou eens onderzoeken met elkaar welke perspectieven zijn er mogelijk. En welke kijkrichtingen, hoe kun je dit zien. En dan vervolgens kun je daar een mening of een standpunt over hebben. En om even terug te komen op je vraag. Heel goed je blijven realiseren, wat zijn nou feiten en wat zijn interpretaties? En dat is een ingewikkelde antwoord in onze wereld.
Hè?
We zien dat daar. Ik vind het ook lastig, als iemand op televisie zegt, ach, wetenschap, dat is ook maar een manier van kijken.
Ja, of ik geloof niet meer in de wetenschap.
En dan begint die toch wel een beetje ingewikkeld te worden. Ja.
Gelukkig dat je dat zegt, Frank, want ik vond je wel heel positief. er was nog iets inderdaad, maar dat hangt er een beetje mee samen. Want dat je zei van, kijk, iedereen mag zijn mening hebben en verkondigen en zeggen. Maar die moet ook verantwoordelijkheid nemen voor wat hij zegt.
Ja.
En dat is ook wel eens een beetje.
Ja, ik zeg, kijk, als ik zeg een goed gesprek bestaat uit vrijmoedig spreken aan de ene kant en openhartig luisteren, dat is makkelijk gezegd, maar dan moet je even realiseren wat het is. Hè? Want vrijmoedig spreken betekent niet altijd alles maar zeggen. Maar dat betekent de volle verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt en hoe je het zegt en tegen wie je het zegt en wanneer je het zegt.
Ja.
En dat betekent dus ook de volle verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je niet zegt. Dus als ik bijvoorbeeld met een team werk waar wat spanning is, mensen komen binnen en dan gaat iemand zo zitten en die zegt, nou, ik ga niks zeggen vandaag. Dan zeg ik, dat is een hele verantwoordelijkheid die je daarmee neemt. Want daarmee onthoud je de rest van de groep ook nogal wat. En dat is echt belangrijk dat mensen zich dat gaan realiseren. Hè? Dat vrijmoedig spreken betekent een hele verantwoordelijkheid in het afwegingsproces van wat ga ik wel zeggen, wat ga ik niet zeggen en hoe doe ik dat?
Ja. Weet je wat ik denk, Frank Weijers? Dat wij hier nog uren over kunnen praten.
Denk ik ook wel,
Want het is natuurlijk super interessant en het heeft ook zoveel gremia waar het in zitbaar is, zal ik maar zeggen. Maar dat schiet niet op met die podcast, want dan zetten mensen het uit. Dus we moeten er ergens een beetje een eind aan breien. Hebben wij alles een beetje besproken?
Nee, nog lang niet.
Nog lang niet, hè?
Maar dat is natuurlijk ook wel het leuke eraan. Dat er nog veel over te zeggen valt.
Ja.
Er valt ook veel over te vinden. Die boekjes zijn er.
Ja.
Ik zeg altijd, als iemand nou geïnteresseerd is hierin. Er is een podcast gemaakt van 10 korte afleveringen van zo'n gemiddelde kwartiertje. En die podcast heet ook Now We're Talking.
Ja.
Engelse titel, maar is helemaal in het Nederlands hoor. En dat is voor iedereen die zegt, nou, ik wil eens even gewoon op een lichte, makkelijke manier wat meer van die basisprincipes van Deep Democracy meekrijgen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je daarna denkt, goh, ik heb wel zin in wat meer. En dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in de vorm van een keynote, in de vorm van een training, whatever.
Ja, ja, ja. Hartstikke goed. Je had het er net over dat je al een hele oude man was.
Nou.
Of zei ik dat, toen jij zei dat hoe oud je was?
Ja, maar dat is nou het leuke, hè? Dus feit is dat ik 67 ben.
En ik en de interpretatie het als een oude man. Ja, ja, ja. You got me there. Ja, ja. We zijn bijna even oud. Dus ik
maar goed, ik ben wel iets ouder dan dat is zeker waar.
Ja, want dat is de inleiding tot mijn laatste vraag die ik altijd stel. Van, jij gaat straks naar huis en dat gaat het onderweg helemaal mis. Je knalt ergens tegenaan en weet ik het wat en zo. Nou, dokter Rossi die staat boven je en die zegt, meneer Weijers, je hebt nog een half uur om over je zonde na te denken. Maar dan is het echt hartstikke klaar met je. Wat denk je dan? Heb je dan altijd hard gelopen of te veel gedaan? Of,
Nee, dat is een leuke vraag die je stelt. Ja, ik zat laatst met twee vrienden biertjes te drinken. En toen hadden we het erover. Toen ik op een goed moment kwam zo te sprake. Stel dat je nu doodvalt.
Ja.
Kijk je dan terug op, net ervoor, hè, dat je nog even de tijd. Kijk je dan terug op een goed leven?
Deco.
En ik vond het wel een beetje schokkend. Ik zei, nou, ik hoop dat ik nog 30 jaar blijf leven. Want ik heb nog zoveel te doen. En ik heb het wel naar mijn zin. Maar ja, mocht het afgelopen zijn, ik kijk echt terug op een goed leven.
Ja.
Ik vind wel dat ik dat. Natuurlijk, daar zitten allerlei dingen in die had ik beter kunnen doen. En noem maar op. Dus zeker. Maar ik kan wel op iets terugkijken al waarvan ik zeg, daar ben ik wel aardig content mee.
Ja.
En mijn gesprekspartners hadden dat iets minder.
Ja.
En dat is toch een alarmbel die bij mij gaat rinkelen. Dus ja. Ik had zoiets van, doe daar dan nu iets aan. Ga dan andere stappen zetten. Zorg dat je het heft in handen neemt. Zorg dat je daar regie op zet. Ja.
Dus je hebt er nog helemaal geen zin in om dat ongeluk te krijgen.
Absoluut.
Maar
niet.
Dan kun je terugkijken op een redelijk tevreden leven. Als ik dat zo hoor.
Zeker, maar als ik jou zo hoor, ga ik wel voorzichtig terugreizen.
Ik zou het zeker doen.
Ja, ga ik echt doen.
Ja, moet je. Hey Frank, ik vind het een super interessant onderwerp. Een mooi gesprek. Dus hartstikke bedankt.
Nou, dank je. Fijn om hier te gast te zijn.
Ja, en we gaan jou als een mal op podium neerzetten. Want ja, ik denk dat het een hoop werk is. Maar dames en heren.
Gaan we doen.
Doe maar.
Okay.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende keer zijn we er weer met hopelijk weer zo'n hartstikke inspirerende spreker. Tot kijken.